32. Een vader moet weten dat zijn zoon ooit zijn voorbeeld zal volgen en niet zijn advies. Charles F. Kettering. Woensdag 17 oktober 1917, 9 uur 37, Helissien. We zijn aangekomen, liet Victor over zijn linkerschouder weten. Meteen ontwaakte Hector Cavaillal uit zijn dagdroom. Het leder van de brede passagierszetel onder hem kraakte luid. De Amerikaanse luxewagen kwam tot stilstand voor het neoclassieke kasteel van Helissien. De oude abdijgebouwen van dit Waalse dorpje, gelegen tussen de steden Tienenlanden en Geldenhagen, werden na de Franse revolutie omgevormd tot een kasteel. Het gebruik van de witte Gobertinssteen gaf het een eigen karakter. Maar door de reusachtige koepel in het midden van het gebouw leek het wel erg op het koninklijke kasteel van Laken. Victor wipte uit de wagen en opende galant het portier voor de industrieel. We brengen hem naar de bunker tot het gevaar geweken is, deelde hij de chauffeur mee. De bunker was een zeshoekig paviljoen aan de rand van het kasteelpark, opgetrokken uit gewapend beton. In versnelde pas liep het driekoppige gezelschap om de vijvers dwars door het park. Vanuit het paviljoen kon de schatrijke industrieel van het uitzicht van het park en het kasteel genieten. De chauffeur scheen er niks van te begrijpen en dat ging Victor niet onopgemerkt voorbij. Bij gevaar kan signor Cavaillal zich hier altijd terugtrekken, verduidelijkte hij. Deze deuren zien eruit als normale deuren, maar ze zijn gemaakt van een stalen binnenwerk en stalen kozijn, absoluut ondoordringbaar. En de ramen dan? Wilde de chauffeur weten. De eigenlijke vraag die op zijn lippen brandde en hij hardop niet durfde te stellen was: waarom heeft in godsnaam iemand zoiets nodig? Victor raapte een kei op en wierp die tegen het raam. Op een dof geluid na gaf het glas geen krimp. Om contact met de buitenwereld te maken is er binnen een telefoon en een telegraaf geïnstalleerd. Eens senior Cavaillal de deur achter zich sluit, komt niemand er ongevraagd weer in. De mond van de chauffeur viel open van verbazing. En als ze het in brand steken? Onmogelijk, geen enkel brandbaar materiaal. Trots schudde Victor zijn hoofd. En vergassen? Verborgen ventilatiekanalen. En als een K-wagen juist tot hier heet? Met veel enthousiasme begon de chauffeur aanwijzingen te geven. Daar draait en dan een lange aanloop neemt van aan de vijver en zo het gebouw ramt. Victor knikte van nee. Wat? De oorlog is nog bezig, dus het zou toch kunnen? Van de Duitsers moet senior geen schrik hebben. En zelfs als zo'n K-wagen echt bestaat, dan krijgt hij het gebouw nog niet klein. Begin 1917 was Duitsland overgegaan tot de bouw van een reusachtig gepantserd voertuig, de K-wagen. Met de constructie van het gevaarte zou er geen enkele twijfel mogen over bestaan welk land echt onoverwinnelijke tanks bezat. Enkel een zware mortier zou het kunnen doorboren. Maar die zou dan eerst het kasteel moeten vernietigen, want door de opstelling van de bunker kunnen ze maar vanuit één richting vuren. Zwijg als twee, alsjeblieft. Jullie maken me zenuwachtig. De industrieel had er genoeg van. Het spijt me, senor. Anders moet je meteen de plannen van het gebouw meegeven. Wacht hier tot ik terug ben, beval Victor de chauffeur. Samen met Hector stapte hij het beveiligde paviljoen binnen. Het interieur was klassiek, maar stijlvol ingericht. In de hoek stonden twee staande lampen in de stijl van de Amsterdamse school. De industrieel stapte op een rood lederen fauteuil af en plofte er comfortabel in neer. Victor nam, als vanzelfsprekend, plaats achter een eiken bartafel. Het gewone om te drinken? Vroeg hij. Graag. Victor begon in de barkast te rommelen en daarna geduldig de ingrediënten tot een drankje te mengen. Vervolgens bediende hij de industrieel. Hector hield het glas in het binnenvallende zonlicht omhoog en nipte van het drankje. En? Stond Victor naast hem te popelen. Nu slecht. Maar niemand kan het maken zoals de barman van de Bon Vivant. De Bon Vivant, voluit de Bon Vivant Experience, was een exclusieve bar in een van de zijstraten van het stadscentrum van Brussel. De bar was eigendom van de Amerikaanse inwijkeling Jerry Thomas. De man mixte er de beste drankjes. Slechts een keer per maand kwam Hector Cavayal steeds onaangekondigd langs en dronk dan één glas van zijn favoriete drank, de Spaanse bitter. De ingrediënten van de bitter, een drank op basis van neutrale alcohol, bestonden uit een sinaasappelschil, kalmoeswortel, kamille, iriswortel, 1000 guldenkruid, water en suiker. De industrieel was er echt gek op. De Bon Vivant was ook de plek waar hij Victor voor het eerst had ontmoet, enkele dagen na nieuwjaar. Met zijn lievelingscocktail in de hand ging Hector Cavayal in gedachten terug naar die avond. Ook al zat er slechts één man, onderuitgezakt op een kruk aan de toog van de Bon Vivant, toch was barman Jerry druk in de weer met zijn menglepel en beker. Hij loerde over zijn schouder naar de klant die nu naar binnen gestapt kwam. Meteen zette Jerry zijn beker aan de kant, nam een nieuwe en begon ijverig aan een ander brouwsel. "Goedenavond," begroette Jerry de gast en hij plantte een heerlijk gevuld glas voor hem neer. De gast zette een chronometerzakhorloge op de toog en ging zitten. Verlekkerd bracht hij het glas tot aan zijn lippen. "Een ogenblik," kwam de onderuitgezakte man aan de toog tot leven. En verveeld keek Hector opzij. "Ik weet wie u bent en ik wil voor u werken." Traag ging het hoofd van Hector heen en weer. "Je vergist je, knul, je hebt iemand anders in gedachten." Het vocht raakte zijn lippen. Hemelsgenot. "Wacht." Geïrriteerd liet Hector zijn glas zakken. "Ik weet niet wat jij van mij wil, maar laat me gerust." Verontrust wierp hij een blik op zijn tikkende chronometer. "Ik ken je," stond de toogganger nu recht. "Jij bent Hector Cavayal, de rijke industrieel, maar vooral de meesteroplichter." De ogen van de industrieel spuwden vuur. Jerry stopte met het afdrogen van een glas en zette een pas achteruit. "Luister," siste Hector kwaad. "Nee," zei de toogganger gehaast, "luistert u naar mij." "Zo meteen schakelen 4 mannen uw 2 lijfwachten die aan de deur op u staan te wachten uit. Daarna vermoorden ze de man aan de achterdeur en komen ze voor jou." Aan de deur van de bar klonk gestommel. De blik van de industrieel werd op slag onzekerder. "De barman ligt over enkele seconden buiten Westen en daarna zal het licht van deze zaak uitvallen," ratelde de man door. De barman begon te zweten en binnensmonds te protesteren. "En kijk eens naar uw drankje. Het is veel lichter van kleur dan een Spaanse bitter er hoort uit te zien." Ongelovig keek de industrieel naar zijn cocktail. "Wat erin zit, weet ik niet," haalde de man zijn schouders op. "Maar, en hoe weet jij dat allemaal?" stamelde Hector. "Omdat," glimlachte hij, "ze mij voor deze klus wilden inhuren. Het zijn amateurs. Wel gevaarlijke amateurs, maar nog steeds amateurs. Ik werk liever voor u." De zakhorloge begon ongeduldig te rinkelen. "Uw tijd is om. Ik weet dat je hier maar 5 minuten verblijft en weer verdwijnt. Maar dat weten jouw vijanden ondertussen ook. Dat drankje is je zwakke plek geworden." De meesteroplichter slikte, want hij wist dat de toogganger gelijk had. "Hebben we een afspraak, senior?" "Afgesproken," zuchtte de industrieel en hij griste de chronometer weg. "Dan moeten we nu meteen gaan. Ik heb een veilige route in het achterhoofd. Die dag redde Victor zijn leven. Langzamerhand was hij onmisbaar geworden." Victor had een klare kijk op de dingen. In het paviljoen aan de rand van het park nam de 54-jarige industrieel nog een slok van zijn bitter. Het was haast onbegonnen werk om zijn zorgen weggespoeld te krijgen. In de loop der jaren was de kudde vijanden, zoals hij ze noemde, te groot geworden. Niemand had hij ontzien. Vaders die het spaargeld van hun gezin aan hem hadden toevertrouwd, zelfstandigen die nauwelijks hun hoofd boven water konden houden, goedverdienende zakenmannen en corrupte politici. 1 ding hadden ze gemeen. Ze wilden allemaal hun geld terug of een strop om zijn nek. De woede van de kudde, het wende allemaal. Maar het geval van soldaatknapen gaf hem een onrustwekkend gevoel. Eerst overleefde hij een rechtstreekse aanslag in de haven en ook een missie aan het begin van de oorlog. De Spaanse bitter is misschien niet zo lekker als die van de Bon Vivant, maar je hoeft niet meer op je chronometer te kijken en je kan er rustig van genieten. De industrieel wreef over zijn schedel. Wanneer vertrekken we hier? Ik moet nog een paar dingen regelen en dan kan je voorgoed naar Italië. Niemand zal je daar weten te vinden. Ze kunnen me allemaal barsten. De alcohol in de drank nam de remming weg. Zoveel vijanden. Heb jij nergens spijt van? Gulzig nam Hector nog een slok. Het ijs rinkelde tegen het glas. Ik zou het zo opnieuw doen. Ik had verdomme nog meer moeten stelen. De mens is het meest achterlijke dier ter wereld. Leopold Knape, zei Victor ijzig kalm. Kan hij het verleden niet laten rusten, onderbrak de industrieel hem. Vormt geen probleem mee. Hij is inderdaad overleden. Hector keek hem verbaasd aan, begon dan luid te lachen en hief zijn lege glas. Victor schoot meteen in actie en vulde het bij. Hoe is het gebeurd? Gestorven aan een infectie. Een infectie? Van kogels. Heeft iemand hem dan toch neergeschoten? De man die het toestel liet ontwerpen en te koop aanbood, knalde hem zelf neer. Een infectie? Bleef de industrieel herhalen. Vertel, ik wil er alles over weten. Ik heb hem op die missie gestuurd. Ik wil de details. Ik heb hier het hele dossier voor u, gisteren aangekomen. Ik heb je Duitse vrienden moeten aanspreken. Die knapen en zijn mannen hebben blijkbaar toch wel indruk op hen gemaakt. Victor, je bent onmisbaar. Wat staat erin? Ik heb het nog niet bekeken. Maar dan kunnen we hier toch weg? Senor, klonk het bezorgd. Knapen mag dan wel dood zijn, maar die man van deze morgen baart me nog steeds zorgen. Er is iets niet in de haak. Ik wil je niet onnodig aan gevaar blootstellen. Je hebt gelijk. Had hij het niet over twee anderen? De industrieel wist dat Victor een soort zesde zintuig had voor dit soort dingen. Ik leg even deze nieuwe grammofoonplaat op om de tijd aangenaam door te brengen. Is het een klassiek muziekstuk dat rustig begint en dan geleidelijk opbouwt tot een bombastische finale? Natuurlijk, senor. Victor zette de naald van de grammofoon op de plaat. Na het gekraak klonk een piano door de schelpvormige luidspreker. Een lage en een hoge toon wisselden elkaar speels af. Het dossier, popelde de industrieel vol ongeduld. Victor gaf het hem en maakte zich klaar om te vertrekken. Gulzig doorbladerde Hector de map. Enkele jongensgezichten flitsten voorbij. Een van de foto's riep een blik van herkenning op. Hector bladerde terug en bij het zien van de tweede foto bleef zijn hart een moment stilstaan. Op de foto stond Victor afgebeeld. Traag keek Hector op en vergeleek de foto met de man die op het punt stond te vertrekken. Is er iets? Vroeg Victor glimlachend. Nee, schudde Hector verward zijn hoofd. Victor keek Cavayal aan, kneep zijn ogen tot spleten, aarzelde dan even en ging dan toch naar buiten. De metalen deur sloeg in slot. Cavayal sprong recht en hij vergrendelde het slot zodat niemand naar binnen kon komen. In het muziekstuk zette een gitaar een F-akkoord in, afgewisseld met een E-akkoord. Hoe is dat mogelijk, mompelde de industrieel, en hij keek weer snel in het dossier. Hij bladerde naar de pagina waar de foto van Victor stond. Onder de foto stond een andere naam. Ongelovig schudde Hector zijn hoofd. Victor, een verrader? Een cello en een viool vervoegden de piano en de gitaar in het muziekstuk, waardoor het een samenzweerderige ondertoon kreeg. Hector sprong recht en keek door het beveiligde glas naar buiten. Victor stond te keuvelen met de chauffeur. Ze stonden met hun rug naar hem toe. Hij is een bedrieger, riep Cavayal, en hij bonkte met zijn vuisten op het raam. Ze keken niet om. Hij kan me niks doen, suste hij zichzelf. Een geluk dat hij niet in het dossier heeft gekeken. De industrieel ijsbeerde heen en weer. Of was het, dacht hij, een list om hen tegen elkaar op te zetten? De muziek bereikte een bombastisch hoogtepunt en doofde na een twintigtal seconden uit. Natuurlijk de telefoon, schoot Hector in actie. Maar hij ontdekte dat de draden van de telegraaf en de telefoon waren doorgeknipt. Dag Hector, klonk het uit de luidspreker van de grammofoon. Verlamd keek Hector naar de draaiende plaat. Zijn mond viel open van verbazing. Die stem? Ze klonk voller en rijper, maar het was onmiskenbaar de stem van... Ik ben Leopold Knape. Ook al ben ik overleden, onoverwinnelijkheid kent vele vormen. Hector bleef met zijn kale hoofd schudden en begon weer op het raam te bonken. Als je iemand bezeert, dan zint hij op wraak. Zorg daarom altijd dat de letsels zo groot zijn dat hij zich niet kan vergelden. Dat waren jouw woorden, toch? De industrieel liep op de deur af en stak bibberend zijn sleutel in het slot. De deur zat vast. Hij zat gevangen in zijn eigen bunker. Woest sloeg hij er enkele keren op. Jarenlang bleef de gruwel uit Afrika me achtervolgen. De massa die jij hebt verminkt en vermoord. Geen enkele cent van je fortuin heb jij eerlijk verdiend. Je hebt duizenden mensen belogen en bedrogen. Hoe kan dat? Stotterde Hector en hij zakte moedeloos onderuit. Daarom stelde ik een eenheid samen om wraak te nemen. Wie op een wraakmissie vertrekt, graaft best twee graven. Eén voor de vijand en één voor zichzelf. Gek, je bent gek, schreeuwde de industrieel radeloos. In een dossier vind je op de eerste pagina een afschrift van mijn overlijden. Ik lig dus al in mijn graf en wacht op jou. Hector Cavaillal strompelde weer naar de zetel en nam het dossier. De jongen op de tweede pagina had een uitzonderlijk talent, een talent dat jij hebt vergooid. Hij zocht het blad en keek in de ogen van het franke jongensgezicht van Omer Mouche. In dat gezicht herkende hij de tekenaar die hij zogezegd in contact met de Franse filmmaker Emile Cole zou brengen. Na Afrika bleef ik ver uit jouw buurt, maar je dook zelf weer op in mijn leven. Op de derde bladzijde zie je niet je trouwe handlanger, maar Emile van Tomme. Zoals je merkt is hij tot je vertrouwenscirkel binnengedrongen. Zijn vader was geen dronken reporter, maar een integer man. In Afrika redde hij me uit je brandende handelspost. En op de laatste foto staat Joseph Bomillo. Waarschijnlijk denk je dat hij vanmorgen neergeschoten werd. Maar niks is minder waard. De industrieel wierp het glas van zijn cocktail tegen de muur. Hij was woest en voelde zich vernederd. Er liep speeksel uit zijn mond en snot uit zijn neus. Zijn vader heb jij twee handen laten afhakken. Maar hij wist te overleven. In de grote villa in Catalaanse stijl was Joseph weer tot leven gekomen op het moment dat Hector de kamer had verlaten. Emile of Victor maakte zijn handen weer los en wenste hem succes. Wat eerder had Emile hem met losse patronen beschoten en ongeveer gelijktijdig beet Joseph op een capsule met varkensbloed. De brandkast met de escalator stond er nog open. Met een oerkreet had Joseph zich op het toestel gestort en het aan diggelen geslagen. Er bleef geen spaander meer van heel. Het verleden is opgestaan om met jou af te rekenen. Nee, schreeuwde het hoopje ellende. Een uur geleden nog een van de machtigste en rijkste mannen ter aarde. Nee, alsjeblieft. Vaarwel, Hector. De naald van de grammofoon schoot over de rand van de plaat, waardoor een mechanisme in gang werd gezet. Een reeks explosieven ontstak en het lichaam van de jankende meesteroplichter werd aan flarden gescheurd. De doffe knallen deden Emile en de chauffeur omkijken. De ruiten van het paviljoen werden besmeurd met bloed en ingewanden. Als je het echt wil vernietigen, begon Emile, dan moet je het van binnenuit doen. Hij lachte en stapte weg. De chauffeur bleef het paviljoen met grote ogen aanstaren. Vlak nadat kapitein Knape en zijn eenheid op maandag 10 augustus 1914 het gouden Mariabeeld in de verlaten kapel achter hadden gelaten, namen ze afscheid van de radioloog en zijn technieker. Uitgeput maar voldaan stapten ze in de richting van Tine. Na enkele kilometers liet de kapitein hen even halt houden om uit te rusten. De kapitein duizelde van de pijn. Kapitein, begon Emile, toen je lag te eilen had je het over een grammofoon, wraak en nog iets. Wat bedoelde je daarmee? Jongens, het is tijd dat ik jullie stilaan de ware toedracht van dit alles onthul. De kapitein legde uit dat hij hen niet voor de missie van de oscillator had gekozen, maar voor een wraakmissie tegen meesteroplichter Hector Cavaillal. Hij vertelde hen hoe de bedrieger hun levens, al elk afzonderlijk, had beïnvloed en dat hij hoogstwaarschijnlijk in het bezit van de oscillator was. Tegen Emile vertelde de kapitein over hoe Emile Vertomme senior zijn leven redde en dat van miljoenen Afrikanen door te doen alsof hij een dronken reporter was, zodat hij ongestoord foto's van de gruwel kon nemen. En ik dacht dat jij niet van toneel hield, vroeg Emile aangedaan. Tegen Joseph vertelde de kapitein over zijn vader, het Afrikaanse stamhoofd Nyendo Bomiyo, en de terreur in Congo-Vrijstaat. Dus de lachende man zonder handen uit mijn dromen was mijn echte vader. Het geluk van Joseph kon niet meer op en hij wilde graag alles over hem weten. En jij, Omer, richtte de kapitein zich tot hem. Jij bent mijn zoon, kwam Emile vliegensvlug tussen beiden en ze keken hem verbaasd aan. Jullie hebben dezelfde neus, dezelfde uiterlijke kenmerken en kibbelden soms zoals enkel een vader en zoon kunnen doen. Je hebt je echte vader toch nooit gekend, Omer? Ongelooflijk keek Omer de kapitein aan. Maar ik leuk helemaal... Nee, onderbrak de kapitein hem kortuit. Omer's vader was mijn oudere broer. Ik ben zijn oom. Maar Hector Cavayal pikte het hele fortuin van zijn stiefvader in en verwoestte bijna het leven van Omer. In gedachten ging Omer terug naar het ogenblik toen ze aan de rand van het bos stonden en hij de verkenner Maximilian wilde doodschieten. Toen liet de kapitein hem een foto zien van Hector Cavayal, of zoals Omer hem op dat ogenblik kende, Michel Niepce. Enkel Daniel was door de kapitein op goed geluk uitgekozen. Nogmaals benadrukte de kapitein het levensbelangrijke aandeel van Daniel. Alsof de duivel ermee gemoeid was, stierf de enige man die niet in aanraking met de bedrieger was gekomen, overdacht Emile de situatie. De kapitein vroeg hen of ze hem wilden volgen in dit laatste avontuur. Doe het niet voor mij, maar als ultieme eerbetoon aan jullie vaders. En alle drie stemden ze toe. De komende dagen smeden ze een plan, maar de kapitein voelde zijn toestand zinderogen achteruit gaan. Pas de dag voordat hij overleed, konden ze zijn stem registreren en op plaats zetten. Die avond nog kreeg hij hoge koorts, viel in coma en overleed enkele uren later ten gevolge van de infectie van de kogelwonden. Emile, Joseph en Omer weken niet van het originele plan af, ze verfijnden het enkel.